Goedemorgen allemaal. Het is fijn om hier weer te zijn. We hebben een mooie rit achter de rug vanuit Zeist, Utrecht. Het is altijd een hele mooie weg om te rijden. Lekker rustig ook. Weinig verkeer op de weg. Nogmaals, het is fijn om hier weer te zijn om jullie te zien. Ik neem u vanmorgen mee naar het Bijbelboek Genesis. En als we dit Bijbelboek globaal doorlezen, dan lijkt er een rode draad in te zitten. En die rode draad, dat is broedertwist. Vanaf het begin lezen we dat er bij de eerste broers op aarde sprake is van broedertwist. U weet het, allereerst tussen Kain en Abel. En dat gaat gelijk al heel ver, want Kain die vermoordde zijn broer Abel. Een stukje verderop lezen we over Abraham. Abraham had twee zonen, Isaac en Ismaël. Twee broers waarvan er eigenlijk maar één de uitverkoren zoon bleek te zijn. En dan hebben we nog Esau en Jacob. Wederom twee broers die elkaar, nou ja, laat ik het voorzichtig zeggen, niet echt goed lagen. En laten we Jozef en zijn broers ook niet vergeten. Jozef, het lievelingszoontje, en zijn broers die hem in de put gooiden en hem vervolgens als slaaf verkochten. Telkens opnieuw vinden we verhalen over broedertwist. En als Genesis de toon zet voor hoe het de mensheid verder zal vergaan, dan lijkt het wel alsof de mensheid niet ontkomt aan broedertwist. En het is heel opmerkelijk dat er bij drie van deze verhalen de broedertwist ontstaat door iets wat God heeft geopenbaard, door iets wat God heeft gezegd. Ismaël, de oudste broer, wordt niet de uitverkoren zoon, omdat God belooft dat door Sara een zoon aan Abraham wordt gegeven. En Ismaël, ja, die verdwijnt vervolgens van het toneel. Bij Esau en Jacob openbaart God aan Rebekka dat de oudste zoon de jongste zal gaan dienen. En dat Jacob degene is aan wie de eerstgeboorte zegen moet worden gegeven. En zo verdwijnt ook Esau van het toneel. In het geval van Jozef en zijn broers ontvangt Jozef in zijn dromen een beeld dat hij hoger en machtiger zal zijn dan zijn broers. Ja, dat was natuurlijk tot grote ergernis van zijn broers. En daar ontstaat die hele geschiedenis door, waardoor Jozef uiteindelijk in Egypte beland. Maar stelt u zich eens voor dat we dit op onszelf zouden gaan toepassen. Dat we zouden zeggen, wij christenen, wij zijn door God uitverkoren. De Heere God heeft ons apart gezet. Wij hebben de Heere Jezus, wij hebben de waarheid. En dat we eigenlijk vanuit die positie de ander aan de kant zetten. Maar laten we wel wezen, er zijn genoeg Bijbelse voorbeelden te noemen waarbij degene die niet is uitverkoren het onderspit delft. De vraag die we hierbij kunnen stellen is, biedt Genesis ons aanleiding om anderen te bestrijden? Om anderen buiten te sluiten? Nou, ik stel voor dat we deze vraag vanmorgen samen met behulp van het Bijbelboek, eigenlijk op basis van het Bijbelboek Genesis, gaan beantwoorden. Maar nog één keer die vraag, biedt Genesis ons aanleiding om anderen te bestrijden? Om anderen buiten te sluiten, apart te zetten? Als we de verhalen in Genesis lezen, dan is het eerste wat opvalt dat er telkens twee broers zijn van één vader, waarvan God tegen de gewoonte in heeft gezegd dat niet de oudste, maar de jongste broer de uitverkoren is. Dat is het verhaal wat een beetje aan de oppervlakte ligt, zeg maar het oppervlakkige verhaal. Ik wil deze verhalen vandaag vanuit verschillende invalshoeken gaan bekijken, want Genesis vertelt nog een dieperliggend verhaal. En de eerste invalshoek vanuit het dieperliggende verhaal, wat we gaan bekijken, dat is het verhaal vanuit het oogpunt van de vaders. Zeg maar zoals zij dat beleefd hebben. Het is tenslotte vaderdag vandaag. We beginnen bij het verhaal van Abraham. En dan zien we dat God Abraham een belofte geeft. Abraham zal een zoon krijgen en hij zal tot een groot volk worden. Maar die zoon die blijft maar uit. Sarai die wordt ouder en ouder. Maar ze blijft onvruchtbaar. Uiteindelijk komt Sarai met het voorstel om haar slavin Hagar als bijvrouw aan Abraham te geven, zodat Abraham uit haar een zoon zal verwekken. En dat plan slaagt. Hagar raakt in verwachting en er wordt Ismaël geboren. En als we de Bijbel lezen, dan zien we er heel duidelijk naar voren komen dat Abraham enorm veel van Ismaël houdt. In Genesis 17 lezen we hoe God de namen van Abraham en Sarai verandert. En daar wil ik de Bijbel openen. Genesis 17, vers 5. Ik lees voor vanuit de herziende Statenvertaling. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal uw vader van een menigte van volken maken. Dan ga ik verder naar vers 15. Verder zei God tegen Abraham, u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. En hij belooft God aan Abraham, vers 16, want ik zal haar zegenen. En u ook uit haar zoon, ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden en zullen koningen van volken uit haar voortkomen. En moet u eens kijken hoe Abraham dan reageert. Abraham reageert als volgt, vers 18. En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Abraham reageert eigenlijk heel anders dan dat we zouden denken. Abraham zegt, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Abraham hield van Ismaël. En Abraham heeft waarschijnlijk gedacht dat in het plan om bij Hagar een kind te verwekken, de zoon was geboren waar een groot volk uit voort zou komen. Dat zeg maar dat Ismaël de zoon was door wie God de wereld zou gaan zegenen. En als de Heer dan vervolgens aankondigde dat ook Sara een zoon zou krijgen, en dat Abraham door die zoon tot een groot volk gemaakt zal worden, ja, dan doet dat Abraham pijn, stel ik me zo voor. Want hij houdt van Ismaël. En hij zag voor Ismaël die toekomst. En dan zegt Abraham tegen God, ach, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Laten we eens kijken hoe dat verder gaat in deze geschiedenis. Genesis 21 vanaf vers 8. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sarah zag dat de zoon die Hagar de Egyptische Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. En toen zei zij tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon met Isaac erven. En deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Let u eens op die laatste drie woordjes. Vanwege zijn zoon. In deze tekst is er eigenlijk maar één zoon. En dat is voor Abraham Ismaël. Abraham hield ontzettend veel van Ismaël. En Ismaël wegsturen omwille van Isaac? Nee, dat doe je toch niet? Dat is volstrekt kwalijk. Wat denk je wel? Hoe haal je het in je hoofd, Sarah? Dat is mijn zoon. Lezen we verder vanaf vers 12. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Sarah zei tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg. En ik stel me zo voor, Abraham wordt boos, want hij hield van Ismaël. Dus hij veegt dat kwalijke plan, veegt hij zo van tafel. Maar er gebeurt het ondenkbare. God stemt in met Sarah's suggestie om Ismaël weg te jagen. Als we dit verhaal vanuit het perspectief van de vader in ogenschouw nemen, wie is dan de geliefde zoon? Niet Isaac, maar Ismaël. We gaan verder naar het verhaal van Esau en Jacob. En dan lezen we het volgende, Genesis 25, vers 28. Genesis 25, vers 28. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebekka daarentegen had Jacob lief. Het staat er gewoon letterlijk. Isaac had Esau lief. De vader hield van Esau. Maar wat zal Isaac dan gedacht hebben toen Rebekka die profetie kreeg? Daar was hij denk ik niet zo heel blij mee, want Isaac had Esau lief. En Isaac had het beste met hem voor. Maar de Heer zei, Genesis 25, vers 23. De Heer zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneen scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere zal de mindere dienen. Isaac hield van Esau. En ondanks die profetie was het Isaacse bedoeling om die eerstgeboortezegen toch aan Esau te geven. En dus niet aan Jacob. En enerzijds is dat opmerkelijk. Maar we moeten niet vergeten, Isaac had natuurlijk zelf meegemaakt dat zijn oudere broer Ismaël werd weggestuurd. En dat er gebrokenheid in het gezin ontstond. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij heeft gedacht, dat gaat in mijn huis niet gebeuren. Ik ga niet in op het woord van God. Ik ga niet een oudere zoon verstoten. En misschien had Isaac ook wel iets koppigs, waardoor hij toch Esau wilde zegenen. Ondanks wat de Heer tegen Rebekka had gezegd, voordat de jongens werden geboren. Maar één ding is zeker, ook in dit verhaal is de geliefde zoon vanuit het oogpunt dus van de vader, niet Jacob, de uitverkorene, maar Esau. We gaan het verhaal nog eens een keer bekijken. En nu vanuit een andere, een nieuwe invalshoek. Deze keer vanuit de invalshoek van hoe word je als lezer aangesproken. Anders gezegd, als we deze verhalen lezen, waar wordt onze sympathie dan naartoe getrokken? Ik neem u mee naar Genesis hoofdstuk 21. En dan gaan we opnieuw kijken naar het verhaal van Isaac en Ismaël. En dat verhaal waar Sarah heeft gezegd, jaag deze slavin en haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet mijn zoon met Isaac erven. En we hebben net gelezen, Abraham vond het volstrekt kwalijk. Maar de Heer zegt, luister naar Sarah. En dan lezen we een stukje verderop in Genesis 21 vers 14. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water. Gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf ook haar kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. En toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten. Want zij zei, laat ik het kind niet zien sterven. En terwijl ze op afstand zat, begon ze luid te huilen. Waar wordt uw sympathie naartoe getrokken? Gaat uw sympathie uit naar Sarah, die vanwege het lachen van Ismaël zegt, jaag deze vrouw, deze slavin en haar zoon weg? Of gaat uw genegenheid uit naar de weggejaagde Hagar en haar zoon Ismaël, die samen in de woestijn dwalen? Het lijkt me duidelijk, hè? De tekst trekt ons mee in de ellende van Hagar. Ze gaat met een lege waterzak op een afstand zitten, omdat ze haar zoon niet wil zien sterven. En ze begint luid te huilen. Die emotie die legt er dik bovenop. Dus Genesis neemt ons emotioneel mee in het verhaal van Ismaël. En het aparte is, dit staat niet op zichzelf. Want even later lezen we in Genesis 22 dat er iets vergelijkbaars gebeurt. Het begint bijna hetzelfde. In beide verhalen verliest Abraham bijna een zoon. In Genesis 21 is dat Ismaël en in Genesis 22 lezen we dat Abraham Isaac moet offeren. Leest u maar mee. Genesis 22 vanaf vers 3. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon, hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Als we dit verhaal lezen, dan kunnen we ons allemaal heel levendig voorstellen wat er op dat moment door Abraham heen moet zijn gegaan. Het is niet niks. Maar het bijzondere is, daar lezen we helemaal niets over. Er is niets over Abraham's emoties geschreven. Er is ook niets over Isaac's emoties geschreven. In dit verhaal wordt het eigenlijk gorddroog uiteengezet dat Abraham en Isaac optrekken naar de berg en dat Abraham daar van plan is om Isaac te offeren. Het is zo'n contrast eigenlijk, hè, met het hoofdstuk ervoor, waarin de emotie van Hagar er juist duimendik bovenop ligt. Het is heel opmerkelijk. In beide verhalen wordt onze sympathie niet naar de uitverkoren zoon getrokken. In het verhaal van Ismaël en Isaac wordt onze genegenheid naar Ismaël getrokken. En dus niet naar de uitverkoren zoon Isaac. En het verhaal van Esau en Jacob, ja, daar wordt het misschien nog wel wat dikker bovenop gelegd. Denk hierbij aan het bedrog van Jacob, die het recht van de eerstgeboortezegenen van Esau ontfutselt. Wat een bedrieger. We lezen hoe Jacob zijn vader glashard bedriegt. Zijn blinde vader die duidelijk vol twijfel zit over wie hij voor zich heeft. De stem is de stem van Jacob. De handen zijn de handen van Esau. En met twijfel in zijn hart zegent Isaac Jacob. En dan lezen we over dat moment dat Esau terugkomt. Genesis 27 vanaf vers 30. En het gebeurde toen Isaac gereed was met het zegenen van Jacob en Jacob nog maar net bij Isaac voorbij weggegaan was, toen gebeurde het dat Esau zijn broer van zijn jacht terugkwam. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht dat bij zijn vader. Hij zei tegen zijn vader, mijn vader, richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zijn vader zei tegen hem, wie ben je? Hij zei, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene Esau. En toen beefde Isaac van grote en hevige schrik en zei, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en een stuk wild gejaagd hè, en het bij mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam. En ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. En toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw en zei tegen zijn vader, zegen mij ook, mijn vader. Hij antwoordde echter, je broer is met bedrog gekomen en heeft je zegen afgenomen. En hij zei erop, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft. Mijn eerst geboorterecht heeft hij van me afgenomen. En zie, nu heeft hij ook mijn zegen afgenomen. Verder zei hij, hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Ook hier legt de emotie het duimendik bovenop dit verhaal, hè? Zie de reactie van Isaac op het bedrog van Jacob. Hij beeft dus, hebben we gelezen, van grote hevige schrik. En dan het verdriet van Esau. Hij gaf een zeer luide en bittere schreeuw. Wat een onrecht. Wat een pijn. Wat een verdriet. Mijn eerstgeboorterecht heeft hij van mij afgenomen. En zie, nu heeft hij mijn zegen afgenomen. Verder zei hij, hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Waar wordt uw sympathie naartoe getrokken? Nou, ik denk dat we het allemaal meevoelen met Esau als hij zegt, wat een bedrieger. Wat een hielenlichter zeg. En zo neemt Genesis ons in deze verhalen emotioneel mee, niet met het verhaal van de uitverkorene, maar juist met het verhaal van die andere zoon. En dan de laatste invalshoek. Hoe komen deze verhalen tot een einde? Hoe eindigt het verhaal? Hoe loopt het af? Als we kijken naar het verhaal van Ismaël en Isaac, ja, dan lijkt het erop dat Ismaël, nadat hij uit het huis van Abraham is weggejaagd, voor eens en voor altijd van het toneel is verdwenen. Maar dat is niet het geval. Want we lezen dat Hagar en Ismaël worden gered in de woestijn. Ze vinden een put en aan Ismaël wordt een zegen beloofd. Genesis 21 vanaf vers 15. Toen het water uit de zak op was, wiep zij het kind onder een van de struiken. Ze ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Dat hebben we net gelezen en dan gaat het verder, vers 17. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van die jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. En God opende toen haar ogen, totdat zij een waterput zag. Zij liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. Een paar hoofdstukken verder komen we uit bij dat moment dat Abraham sterft. Genesis 25 vers 7. Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft. 175 jaar. En toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd en hij werd met zijn voorgeslacht herenigd. Isaac en Ismaël, zijn zonen, dus Abrahams zonen, begroeven hem in de grot van Machpelah, die tegenover Mamre ligt, op de akker van Efron, de zoon van Zoar de Hetiet, op het land dat Abraham van de Hetieten gekocht had. En daar werd Abraham begraven en zijn vrouw Sara. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac ging bij de put Lachai Roi wonen. Dit is hoe Ismaël terugkomt in het verhaal. De broers Isaac en Ismaël staan samen aan het graf van hun vader Abraham. Er is dus geen sprake dat Ismaël is weggejaagd en niet meer terugkomt. Nee, dat is niet het geval. Die broers zijn kennelijk weer samengekomen en ze staan op dit moment samen aan het graf van hun vader. En deze tekst geeft nog een bijzondere verwijzing. En het gaat eigenlijk over de plek waar Isaac gaat wonen, namelijk bij de put Lachai Roi. En die naam Lachai Roi komt al eerder voor in het verhaal. Als Hagar zwanger is geworden van Ismaël, dan verheft zij zich tegenover Sarai. En dan vlucht ze dus uit het huis van Abraham en dan komt Hagar in de woestijn terecht. En dit gebeurde nog voordat Ismaël was geboren. En deze keer was het uit eigen beweging. Dus Hagar die vlucht weg en ze komt dus in die woestijn terecht. En ook daar ontmoet ze een engel. Genesis 16 vers 11. De engel van de Heere zei tegen haar: zie, u bent zwanger. U zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En op dat moment ziet Hagar een put. En die put wordt dus de Lachai Roi genoemd. De plek waar de Heer opzag naar Hagar en Ismaël. En die plaats, die put, dat is notabene de plek waar Isaac zich vestigt nadat zijn vader is gestorven. En daarmee lijkt het wel alsof Isaac zijn naam wil verbinden aan het verhaal van Ismaël. Aan het begin van deze preek zei ik van: als we dat Bijbelverhaal Genesis nou eens globaal doorlezen, dan lijkt er een rode draad in te zitten. En die rode draad is broedertwist. Maar uiteindelijk, goddank, is het een verhaal van verzoening. Het is een einde die je niet zou verwachten in de strijd en de tegenstrijd tussen Ismaël en Isaac. En als we gaan kijken naar het verhaal van Esau en Jacob, dan hoef je geen theoloog te zijn om te zien dat de gebeurtenissen in dit verhaal toewerken naar een vreselijke climax. Esau haatte Jacob. En dat was niet zomaar, want Jacob had op een slinkse wijze die eerstgeboortezegen van Esau gestolen. En Esau had zich voorgenomen: zodra mijn vader gestorven is, nou dan vermoord ik mijn broer. En toen Jacob dit hoorde, vluchtte hij gauw weg. Hij vluchtte naar Mesopotamië. En dan komt Jacob dus in het huis van Laban terecht. Hij blijft er jaren wonen en zo ontloopt hij Esau die hem wilde doden. Jacob trouwt met Lea, vervolgens ook met Rachel. Mijn dochter heet Rachel, dus ik ben altijd geneigd om Rachel te zeggen in plaats van Rachel. En God zegende Jacob. Hij krijgt zonen, hij krijgt vee. En Jacob werd ontzettend rijk. En op een gegeven moment is dan het moment aangebroken dat Jacob met zijn familie en met zijn verworven rijkdom terugtrekt naar het land Kanaan. Maar dan krijgt Jacob tot zijn schrik te horen dat Esau met 400 man op hem afkomt. En dat is geen welkomstcomité, denkt hij. Dat is een leger. Het dreigt de oorlog. En je proeft de angst in dit verhaal. De angst die bij Jacob die weet: nu moet ik mijn broer Esau onder ogen gaan komen. En mijn broer die haat me. Mijn broer wil me vermoorden. Hij staat me naar het leven en hij komt met een leger op mij af. Jacob denkt na over wat hij moet doen. En dan verdeelt hij zijn kamp in tweeën. Dat was een strategische zet, want als er dan strijd komt, dan zou in ieder geval de helft van zijn familie het overleven. En Jacob wist: ik ben fout geweest. Ik heb iets goed te maken. Dus Jacob stuurde allemaal kostbare geschenken vooruit naar Esau. En hij hoopte natuurlijk dat Esau gunstig zou stemmen. Maar het hele verhaal dat werkt toe naar de climax van die uiteindelijke ontmoeting tussen Esau en Jacob. En dan is daar het onvermijdelijke moment aangebroken. Jacob en Esau ontmoeten elkaar. En wat gebeurt er? Ze omhelzen elkaar. Ze sluiten vrede. Niets aan de hand. dit is eigenlijk niet het einde wat je zou verwachten, menselijke wijs. Jacob en Esau verzoenen zich met elkaar. En als we Genesis vanuit deze invalshoek volgen en kijken naar wat de uitkomst is van deze broedertwist, dan is het niet dat de een het veld moet ruimen ten koste van de ander. Nee, er is sprake van verzoening. En als we die verschillende broedertwistverhalen uit Genesis naast elkaar leggen, dan vinden we een hele mooie lijn. Het begint gitzwart. Het begint met Kain en Abel, die Abel doodslaat. Maar zoiets vindt niet plaats bij de zonen van Noach. En Ismaël en Isaac staan samen aan het graf van hun vader. En Isaac verbindt zijn naam aan de plaats waar God omzag naar Ismaël. En ook Esau en Jacob verzoenen zich met elkaar. Ondanks de haat, ondanks de moordzucht van Esau, vindt er toch nog verzoening plaats. En ook in het verhaal van Jozef en zijn broers is er sprake van vergeving op het einde. Dus geen wraak, maar verzoening. Weet u trouwens wat ik zo mooi vind aan Jozef? Jozef beseft ten diepste dat alles wat er in die broedertwist was gebeurd, dat het een plan was van de Heer om uiteindelijk de hele familie weer tot zegen te zijn. Ten slotte eindigt het boek Genesis met nog een verhaal over twee broers. Met Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. En als Jozef zijn zoons voor zijn vader Jacob brengt, om hen te zegenen, dan zet hij zijn zoon voor Jacob neer. Dat de oudste onder de rechterhand komt te staan en de jongste onder de linkerhand, zeg maar kruislinks. Maar wat doet Jacob dan? Jacob legt zijn handen kruislinks op de jongens. En Jozef die schibbelt nog een beetje tegen, maar het heeft geen baat. Jacob zegent de jongens, de jongste zoon. En dan zien we eigenlijk opnieuw dat die jongste de grootste zegen krijgt. En dan denken we misschien van, oh nee, gaat die geschiedenis zich weer herhalen? Leidt dit weer opnieuw tot een broedertwist? Maar gelukkig niet. Bij geen van deze broers lezen we dat het misgaat. Efraïm en Manasse zijn het broederpaar in Genesis waar geen twist ontstond. En daarom is het nu nog steeds gebruikelijk als de kinderen in Israël worden gezegend, dan worden de meisjes gezegend met de woorden: mogen de Heere je maken als Sarah, Rebecca, Lea en Rachel, oftewel de aartsmoeders. Terwijl de jongens niet gezegend worden met de woorden: mogen de Heere je maken tot Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders. Nee. De jongens worden gezegend met de woorden: mogen de Heere je maken als Efraïm en Manasse. Omdat zij het broederpaar waren waar geen twist ontstond. En de psalmist die schrijft in Psalm 133 vers 1. Zie hoe goed en liefelijk het is dat het broeders ook eensgezind samenwonen. Dat is de boodschap van Genesis. Dus onder die oppervlakkige boodschap van er is maar één uitverkorene. En de ander die moet het onderspit delven, klinkt er een diepe verhaal. Een verhaal waarin onze sympathie wordt toegetrokken, niet naar de uitverkorene, maar juist naar de ander. Genesis laat ons in deze verhalen in de schoenen staan van Hagar, van Ismaël, van Esau. Genesis neemt ons mee in de liefde van de vader voor een zoon die niet door God is uitverkozen. Genesis laat ons staan in de schoenen van de ander. Terugkomend op de vraag waar we mee begonnen, biedt Genesis ons aanleiding om de ander buiten te sluiten of te bestrijden? Nee dus, in geen geval. Want Genesis leert ons dat we oog hebben voor de niet uitverkoren zoon. En dat we zien dat er liefde is, dat we zien dat ook een geliefde zoon is. Heb de ander lief als jezelf, opdat er in deze wereld recht en gerechtigheid gevestigd zal worden. Dank voor uw aandacht.